Kijken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. Wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem. Gezegen die zijn komst begroet en knielen wil voor hem. Wij loven uw koning en eer. Al bent u nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan u heer zult zijn. Waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Wij loven u, koning en heer, koning en heer. Wij loven u, koning en al dreigt hij met zijn grote mond dat hij u eens verslaat. Straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat. Wij loven u, koning en heer, koning en heer. Wij loven u, koning en heer. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt hij in het zand. Koning in Jeruzalem, voor eeuwig wezen zo. Laat klinken dan met luide stem en blij bazuigen schal. Wij loven u, koning en heer, koning en heer. Wij loven u, koning en heer, koning en heer. Wij loven u, koning en heer.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de kerk. Fijn dat u er bent. Gemeenteleden, gasten, hier of thuis, kijkend of luisterend. Van harte welkom. Heel fijn. Albert-Jan Holzappel is vanmorgen onze voorganger, de eigen predikant. Dan weet u dat ook. En we mogen vandaag het kerstfeest vieren. Het feest van de komst en de verwachting van Christus. Een mooi feest. Maar in dit aardse leven hebben we ook te maken met dood. En de Heer heeft de afgelopen week opnieuw een gemeentelid bij zich geroepen. En ik wil u vragen om te gaan staan bij de volgende afkondiging, indien dat mogelijk is. Afgelopen zondagavond is onze broeder Jan Bieses overleden. Hij is verlost, zoals we mochten zeggen, van zijn aardse leven. Hij zag er ook naar uit. Hij mocht 93 jaar worden. De afscheiddienst is zaterdag, aanstaande 28 december... om 12 uur in de aula De Kade van het crematorium Steenbrugge in Diepenveen. Dat is vlak voor Deventer, voor zover u dat weet. Na afloop van die afscheidsdienst is er een samenzijn. En we willen nu ter nagedachtenis aan Jan zingen twee liederen uit de het bode van de, hoe heet dat, de EOB, 191 vers 1 en 2, veilig in Jezus' armen. Nog even een paar mededelingen. Morgen, tweede kerstdag, dan wordt het kinderkerstfeest gevierd. Iedereen, jong en oud, is daarbij van harte uitgenodigd om dat feest met ons mee te vieren. En dat gebeurt hier in de kerk. En dat begint om 10:00. Dankjewel, Albert-Jan. Dat is heel goed. Straks, oh nee, de collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor het leger des heils. En dat kan gegeven worden via Scipio, via de QR-code of achter in de kerk bij de collectezakken. Na de dienst is er zoals gebruikelijk een ontmoeting meer met koffie, thee en ander fris drinken. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd en boven is de soos ook open, heb ik begrepen. En dan wens de kerkraad u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Vandaag vieren we kerstfeesten, geboorte van onze Heer en Redder Jezus. God heeft de wereld zo lief dat hij zich neerbuigt naar ons. Hij ziet onze pijn, ons verdriet, onze schuld. En hij kijkt niet weg, maar hij stapt er middenin. God houdt zoveel van mensen dat hij er zelf één wordt. Hij deelt ons leven. En dat begint met de geboorte van een kindje. Jezus, de Zoon van God. God zelf wordt mens. We laten het wonder van Gods liefde die in de geboorte van Jezus zichtbaar wordt tot ons doordringen. En we bidden en we zingen vandaag oude en nieuwe liederen. Kom, laten wij aanbidden die koning. Dat is het thema van deze dienst. En laten we daar met thema mee beginnen, met het aanbidden van die koning. We zingen achter elkaar twee liederen, Psalm 98 vers 1 en komt alle tezamen. En laten we daarbij gaan staan als we de gelegenheid zijn. Laten we een moment stil worden voor God. En we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader. Door Heer Jezus Christus in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Ga zitten. We zingen gezang 481, vers 1 en 3. Hoor de engelen zingen de eer. Zullen we bidden? Heer onze God, wij eren en aanbidden u. U de grote, machtige en sterke God. U komt heel dichtbij. Blijft niet op afstand, maar u buigt zich in liefde neer naar ons. U bent mens geworden. U hield zoveel van mensen dat u er zelf een bent geworden om ons leven te delen en ons leven te redden. U nodigt ons uit om neer te knielen bij dat kind in de kribbe. Onze schepper, onze Heer, onze redder. Om ons te verwonderen over uw liefde en uw nabijheid. Om te ervaren hoe goed het is om dicht bij u te zijn. Om u niet op afstand te houden, maar toe te laten in ons leven. En Heer, u weet hoe we het kerstfeest vieren, hier in de kerk of thuis. U weet hoe we dat beleven. Of we blij zijn samen feesten vieren met de mensen die ons dierbaar zijn. Of dat we misschien juist op dit moment mensen missen. Als er spanningen zijn in ons huwelijk of in ons gezin of in onze familie. misschien wel ruzie. Als er zorgen zijn of we misschien afscheid moeten nemen van het leven en de mensen die ons dierbaar zijn. Als we ons alleen voelen, misschien onbegrepen. Als we kerst misschien maar opgeklopte gezelligheid vinden, waar we niet zoveel mee kunnen. Heer, u weet het. We hebben net ook stilgestaan met het overlijden van onze broeder Jan Biesters. Heer, dank u wel dat u zich over hem hebt ontfermd. Dat hij dit leven mocht loslaten en thuis mocht komen bij u. We bidden u voor zijn familie. Help ons op een goede manier afscheid te nemen. Geef daarna ook kracht voor de crematie. Heer, hoe we kerst dit jaar ook beleven, laat merken dat u bij ons bent. Hier in de kerk en ook thuis. Laat ons merken dat u zich neerbuigt naar ons en ons ziet en kent. Geef dat we weer opnieuw geraakt mogen worden door het wonder van uw liefde. Heer, zegen ons en maak ruimte in ons hart voor u. En geef dat het wonder van kerst ons mag raken. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. De kinderen kunnen straks in de Bijbelklas verder werken aan het project waar ze al de afgelopen weken mee bezig zijn. Is bestemming Bethlehem. En dan zal ook het laatste huisje worden gezet hier in het dorp hier voor in de kerk. Maar voordat we dat doen, eerst een lied. Dat gaat over waar jullie in de Bijbelklas mee bezig zijn. Een lied, dat moet iets wonderlijks zijn. Er zijn in de Bijbel vier boeken die schrijven over het leven van Jezus op aarde. Wie hij was, wat hij deed, wat hij zei toen hij hier op aarde was. En de schrijvers van die vier verschillende boeken, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hebben elk een eigen manier van vertellen. En ze maken ook keuzes als het gaat over wat ze wel vertellen en wat niet. Er was ongelooflijk veel te vertellen. En een heleboel van die gebeurtenissen kun je ook in meerdere boeken terugvinden. Maar soms worden dingen verteld die in een ander boek niet beschreven worden. En als het gaat om de geboorte van Jezus, dan is wat Lucas erover vertelt het meest bekend. Hij kiest ervoor om heel veel te vertellen. Allerlei details noemt hij en vooral veel belangstelling voor de mensen waarover het gaat. Ook bij de geboorte van Jezus is dat zo. Je ziet het plaatje voor je. Een stal, een kribbe, herders, de engelen. En je ruikt bij wijze van spreken de stal en de schapen. Dat is zijn manier van vertellen. Hij beschrijft wat er is gebeurd, zodat je zelf de conclusie kunt trekken. Wie is Jezus eigenlijk en wat wil hij van mij? Wat dat betreft zit Matthäus anders in elkaar. Die begint eerst een hele stamboom van Jezus te vertellen. Want hij wil zijn tijdgenoten, dat zijn vooral Joodse geloofsgenoten, laten zien dat Jezus de Messias is. De God beloofde redder van de wereld. De zoon van David, die een nog grotere koning zal zijn dan zijn voorvader David ooit geweest is. Zo schrijft hij ook over de geboorte van Jezus. We lezen Matthäus 1 vers 18 tot 25. Limien Bekendam zal het voorlezen.
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.
Het woord van God. We zingen nu twee liederen. Lied van Sela, Kerstnacht boven Bethlehem. En Opwekking 525, Jubel het uit.
Opnieuw omgeven, laat de echo vallen.
Is er iets of iemand ooit te klein voor de God die zelf een kind werd? Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen. Wat een wonder dat God met ons is. Liefelijk en bij hem geen grenzen. Eerlijk zij God, hoog in de hemel, vrede hier op aarde. Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. Eerlijk zij God, hoog in de hemel, vrede hier op aarde. Laat ons zingen.
Net gelezen dat Jezus is geboren en ga zo verder lezen en dan vertelt Matthäus een bijzonder verhaal. Jezus is geboren en de wereld draait gewoon door alsof er niets gebeurd is. Misschien zijn de verhalen nog een tijdje rondgegaan over de herders die engelen hadden gezien en naar een stal waren gegaan om een kindje te aanbidden. Maar blijkbaar heeft het niet tot een hele grote opschudding geleid. En zo vertelt Matthäus, blijkbaar was het nieuws in ieder geval nog niet doorgedrongen in Jeruzalem. Daar zit koning Herodes stevig op zijn troon. En ook de theologen, de schriftgeleerden, de geestelijke leiders van het land waren niet op de hoogte. Inmiddels zijn we vermoedelijk een kleine 2 jaar verder. Jezus is al geen kleine baby meer, maar een peuter. En dan komt er een wonderlijk gezelschap naar Jeruzalem. Het zijn magiërs die uit het oosten komen. We lezen Matthäus 2, vers 1 tot 12.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet: en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Het woord van God. Het verhaal dat we net gelezen hebben, dat is voor ons een heel bekend verhaal. Volgens gevoel horen ze daar helemaal bij, die wijzen uit Oosten. Ze hebben plek gekregen in de kerststal, net als de os en de ezel. En ze worden zijn vaak even vertrouwd als de herders. Ze worden vaak in één adem genoemd. En daardoor zou je zomaar kunnen ontgaan hoe bizar dit verhaal eigenlijk is. Wie waren dat eigenlijk, die magiërs uit het Oosten? En wat hebben ze nou eigenlijk gezien? En wat maakt dat ze zo'n lange reis maken naar de koning die ze niet eens kennen? Een koning waar blijkbaar verder niemand op zit te wachten. Ja, wie waren dat eigenlijk, die bijzondere figuur uit het oosten? Nou, Matthäus vertelt ons dat het magiërs zijn. Nou, komen we magiërs vaker in de Bijbel tegen. En bijna altijd is dat negatief. Het zijn mensen die zich met het bovennatuurlijke bezighouden en die met die macht die ze hebben, macht proberen uit te oefenen op anderen. In het Oude Testament heeft God magie heel duidelijk en nadrukkelijk verboden. Eigenlijk de enige plek in de hele Bijbel waarover magisch positief gesproken wordt, is hier, in dit verhaal in Matthäus. Vermoedelijk waren het priesters van een of andere Oosterse godsdienst. Waar ze precies vandaan komen, is niet helemaal duidelijk. Uit het oosten in ieder geval. Maar is het Mesopotamië, Perzië of nog verder weg, misschien wel China? We weten het niet. Hoe dan ook, het zijn overduidelijk geen Israëlieten. En in principe hebben ze niets met het volk van Israël of met de God van Israël. Op een bepaald moment zien zij aan de hemel iets verschijnen wat hun aandacht vraagt. Wat hebben ze precies gezien? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En daaruit is gebleken dat er rond de tijd van Jezus' geboorte wel een aantal bijzondere dingen te zien zijn geweest. Bijvoorbeeld de conjunctie van de planeten Saturnus en Jupiter in het sterrenbeeld vissen. Misschien is dat wat ze gezien hebben. Hoe dan ook, ze hebben iets bijzonders gezien. Maar wat brengt ze zover dat ze in beweging komen? Een bijzondere ster zien is één ding. Daar de conclusie aan verbinden dat er ergens een koning is geboren, is nog weer iets anders. Maar goed, dat was een vak. Maar deze mannen gaan nog een paar stappen verder. Ze willen de koning van de ster gaan aanbidden. Niemand die ze daartoe verplicht. Maar blijkbaar is er iets wat hen drijft. Er is een verlangen om deze koning ook echt met eigen ogen te zien. En hem ook daadwerkelijk te aanbidden. Iets trekt hen naar Israël. En ze hebben cadeaus meegenomen. Zo doe je dat meestal als je op kamerbezoek gaat. Dan neem je iets mee voor de baby of voor de moeder. Speelgoed, leuke kleertjes of zoiets. Leuk, en je hebt er ook nog iets aan. Nou, de cadeaus die magiërs bij zich hebben, zijn niet heel praktisch. Goud, wierook en mirre. Prachtig natuurlijk, maar wat moet een baby ermee? Nee, praktisch is het niet, maar die cadeaus van de magiërs zeggen wel heel veel. Het zijn namelijk niet zomaar cadeaus. Het zijn geschenken die passen bij een koning. Goud, wierook en mirre zijn zo kostbaar, dat geef je alleen aan een koning. Die magiërs weten niet precies waar ze de koning die ze zochten konden vinden. Maar ze zijn ervan overtuigd dat ze in Israël moeten zijn. En ja, wat doe je dan als je een koning zoekt? Dan ga je naar het koninklijk paleis. En daar in het koninklijk paleis, dan vragen ze, waar is de koning? Maar dan is wel heel snel duidelijk dat ze niet de koning bedoelen die nu op dit moment op de troon zit. Maar een koning die pas geleden is geboren. Een andere koning dus. Nou, en dat drukt op allerlei knoppen bij koning Herodes die nu op de troon zit. Dat is Herodes de Grote. Ongeveer 30 jaar is hij dan al koning in Jeruzalem. De Romeinen hadden hem koning gemaakt en hij kreeg de titel koning der Joden. Ook al was hij zelf geen Jood. Hij was een goed bestuurder, maar ongelooflijk wreed. En misschien waren de Romeinen daar wel zo blij met hem, want het was rustig in Israël. Herodes deed enorme gebouwen neerzetten, een gigantische tempel en ook een groot paleis voor hemzelf. En Herodes, die hield heel erg van de macht die hij had. En dat deed iets met hem. Dat maakte hem paranoia. Als hij maar het idee had dat iemand een bedreiging voor hem vormde, voor zijn macht, dan liep dat slecht voor hem af. Heel wat mensen uit zijn kleine kring van vertrouwelingen heeft hij vermoord. Zoals een van zijn vrouwen. En een aantal van zijn zoons liet hij doden. En als Herodes dan hoort over de geboorte van de koning der Joden, notabene de titel die hij zelf had, dan schrikt hij enorm, staat er in de Bijbel. En dat is zachtjes uitgedrukt. Hij raakt in paniek, want zijn positie wordt bedreigd. En als dat nieuws rondgaat in de stad, is ineens iedereen bang. Wat gaat er nu gebeuren? Herodes denkt het slim aan te pakken. Hij roept de Bijbelgeleerden bij elkaar. Die zijn thuis in de oude boeken en in de godsdienst van de Joden. Nou, als iemand weet waar die magiërs het over hebben, dan zij wel. En dus krijgen ze de vraag. Als die door God beloofde koning van de Joden zou komen, die koning van jullie, waar zou die dan geboren worden? Voor hen is het geen moeilijke vraag. Het antwoord is al gauw gevonden, omdat ze zo goed thuis zijn in de Bijbel. In no time leggen ze het verband tussen de tekst uit Micha, Micha 5 vers 1... en 2 Samuel 5 vers 2. Aan hun kennis ligt het niet. Maar eigenlijk is het bizar wat hier gebeurt. Want waar ze het over hebben, dat is al gebeurd. In Bethlehem, nog geen 10 kilometer verderop. Blijkbaar was dat nieuws nog niet helemaal tot hen doorgedrongen. En dan horen ze notabene voor het eerst over de koning, als heidense priesters van een ver vreemd land hen dat komen vertellen. Die magiërs komen van heinde en ver, terwijl zij er met een neus bovenop zitten. En hier zie je iets van waar God mee bezig is. Hij roept die magiërs weg uit het oosten om de mensen in Jeruzalem een hint te geven dat de Messias, de redder van de wereld, is geboren. En Bethlehem is niet de enige hint die ze krijgen. Die schriftgeleerden waren vertrouwd met de Bijbel. Ze kenden teksten ook. Als Psalm 72 gaat het ook over de nieuwe koning. Een koning veel groter dan David. Een koning die vrede zal brengen voor heel de wereld. En dan lees je over mensen, machthebbers uit verre landen die zich voor die koning buigen en geschenken voor hem meenemen. Of wat dacht je van deze tekst uit Jesaja 60? Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. En dat is wat ze voor hun ogen zien gebeuren. Ineens staan ze op de stoep, compleet met wierook en goud. En dat niet alleen, ze vragen ook nog eens naar de koning van de Joden. Maar het tragisch is, het dringt niet tot ze door. Ze pakken de hints die God geeft niet op. Het blijft theorie en zo houden ze God op afstand. Herodes weet inmiddels wat hij weten moet. En als die magiërs niet opnieuw bij hem langskomen om te vertellen dat ze de koning die ze zochten hebben gevonden, gaat hij op een verschrikkelijke manier tekeer. Hij laat alle kleine kinderen in Bethlehem vermoorden om er zeker van te zijn dat er geen bedreiging is meer van een koning van de Joden. En daarmee wordt een lijn zichtbaar die door heel Jezus' leven op aarde loopt. Matthäus vraagt er nu al aandacht voor. Jezus roept verzet op. Mensen willen hem niet als heer en koning. Hij voldoet niet aan de verwachtingen die mensen hebben van een koning. En die vijandschap zal hem uiteindelijk ook aan het kruis brengen. En daar hangt hij dan, een bordje boven zijn hoofd, de koning van de Joden. Maar zover is het nu nog niet. Jozef krijgt van God te horen wat Herodes van plan is. En samen met Maria en Jezus vlucht hij weg naar Egypte. De magiërs waren gekomen om de koning te aanbidden. Stad en land waren ze afgereisd. Vol verlangen om de koning te zien en te aanbidden. Maar ze komen van de koude kermis thuis. Want er is niemand die hun enthousiasme deelt. Niemand die met hen meegaat om de koning te aanbidden. En zo verlaten ze het paleis. En als ze dan buiten staan, dan zien ze ineens weer die ster. En die wijst hen in de goede richting. Een bevestiging van God dat ze op de goede weg zijn. Als de magiërs opnieuw de ster zien, als een bevestiging, dan worden ze blij. En niet alleen maar een klein beetje. Ze zijn helemaal buiten zichzelf van vreugde. En als ze dan eindelijk het kind zien, dat de nieuwe koning van de Joden is, dan buigen ze diep voor hem neer en aanbidden hem. Zie je wat Matthäus ons probeert te vertellen? Je wordt uitgenodigd om de koning te aanbidden. Hij laat zien hoe verschillend er wordt gereageerd op de geboorte van de verlosser. De Herodes ziet hem als een bedreiging. Hij is bang dat hij zijn macht moet delen of moet afstaan. Jezus is voor hem een concurrent, een bedreiging van wat hij nu heeft. De Bijbelgeleerden horen het aan en nemen het voor kennisgeving aan. Ze komen niet in beweging en ze houden het allemaal op afstand. En de magiërs zijn ongelooflijk blij dat God hen op het juiste spoor zet. Vol ontzag buigen ze zich neer voor het kindje, de koning die God geeft. En ze geven hem het beste en het mooiste wat ze hebben. En zo komt die vraag op ons, op u, jou en mij persoonlijk af. En wat doe jij? Buig jij ook voor deze koning? Of houd ik hem buiten de deur? Als je een koning wilt zijn en er komt iemand anders die zegt dat hij koning is, ja, dan moet één van jullie toegeven. Buigen. Want er passen geen twee koningen tegelijk op dezelfde troon. En toch is dat de vraag die op jou en mij afkomt. Kniel jij voor deze koning? Mag Jezus jouw koning zijn? En dan niet alleen maar in theorie, maar ook echt. En als je daar wat meer over nadenkt, dan is dat best heftig. En dat drukt ook zomaar op allerlei knoppen. Want wij mensen zitten niet zo in elkaar dat we gemakkelijk knielen. Liever hebben we zelf de touwtjes in handen. En ergens diep van binnen zit er een gevoel, ja, niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen. Hoe ik moet leven. Ik weet zelf wel wat goed voor me is. En nu vraagt Jezus, mag ik jouw koning zijn? Wil jij mij toelaten in jouw leven? Mag ik jou vertellen, mag ik jou laten zien wat het beste voor jou is? Kijk, en dat is waar het om gaat. Voor Jezus neerknielen hem erkennen als je Heer. Dat is niet alleen maar een theorie. Maar dat gaat om heel concreet over de dingen die je doet. Hoe je omgaat met je kinderen. Met je man, je vrouw, je ouders. Hoe je kijkt naar mensen, hoe je praat over mensen, bijvoorbeeld mensen in de kerk. Hoe je omgaat met mensen op je werk, op school of in de buurt. Of je eerlijk en oprecht bent in de dingen die je zegt en doet. Langs welke websites je surft als er niemand anders in de buurt is. Jezus wil graag Heer zijn in jouw leven. En dat niet alleen maar omdat hij graag gediend wil worden. Daar is Jezus heel duidelijk over. Hij is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen, zegt hij zelf. Maar Jezus weet en ziet heel goed, beter dan dat wij dat zelf van onszelf doorhebben, dat we uit onszelf niet de goede dingen doen en willen. En buigen voor Jezus betekent erkennen dat dat zo is. Dat Jezus veel beter dan wij zelf weet wat goed voor ons is. God komt in Jezus naar ons toe als een baby, als een klein kind. God maakt zich letterlijk heel klein, kwetsbaar ook. Laat zien dat hij voor ons geen bedreiging vormt. En dat je gerust voor hem kunt knielen, voor hem kunt buigen. God maakt zichzelf klein en kwetsbaar en nodigt jou, mij, uit om hetzelfde te doen. Je hoeft jezelf niet beter, mooier, groter, sterker voor te doen dan je bent. Je hoeft ook niet eerst al je rotzooi opgeruimd te hebben. Buig maar en ontdek hoeveel Jezus van je houdt. Hij zal je niet veroordelen. Maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan. Of wat van puinhoop je er misschien van hebt gemaakt in je leven. En het wonderlijke is dat je buigt voor hem. Dus Jezus koning laat zijn over jouw leven. Dan geeft dat ongelooflijk veel vrijheid. Want een heleboel dingen zijn ineens niet meer zo belangrijk. Wat anderen van je vinden bijvoorbeeld. Want de koning van de wereld houdt van je. Je hoeft je niet druk te maken over de vraag. Hoe word ik nou eigenlijk gelukkig? Want de koning van de wereld houdt van je. Of doe ik het allemaal wel goed genoeg? Nee, de koning van de wereld houdt van jou. Buigen voor Jezus betekent ontdekken hoe ongelooflijk geliefd je bent. En dan valt een heleboel weg van wat je moet of denkt te moeten. Of ideaalplaatjes waaraan je moet voldoen. En zo komt Jezus naar ons toe. Kom, laten we aanbidden, die koning. Amen. We zingen gezang 475. Ik mag hier aan uw kribben staan. Is er nu gelegenheid voor de collecte? Mag de Heer u en uw gaven zegenen.
Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, het leven kan goed voor je zijn of je keihard onderuit halen. Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden. Zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief. Zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder. Zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt. Zolang er wanhoop is. Eenzaamheid. Zolang verslaving mensenlevens kapot maakt. Zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien. Zolang zullen wij strijden.
Muziekteam, mag jullie vragen om alvast op het podium te komen staan, want straks aansluitend aan het gebed zullen we het lied zingen. Kom laten wij aanbidden, opwekking 529. We gaan danken en bidden en zullen ook danken dat Sarah Heuver vorige week na een traject van revalidatie weer thuis mocht komen uit het Roesing en nu ook thuis verder kan herstellen en aan haar studie kan werken. Dus heel fijn. En daar zullen we God voor danken. Laten we dat doen. Danken en bidden. Heer onze God, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw ongelooflijke liefde. En zoals we in de Bijbel lezen, u welbehagen in mensen. Dank u wel dat u zoveel van mensen houdt. Hier meer nog dan we ons kunnen voorstellen. Dat u daarin heel ver ging door zelf mens te worden. Daarin laat u uw hart zien. Buigt u zichzelf neer naar ons en maakt u zichzelf kwetsbaar. Heer, dank u wel voor dat wonder van uw liefde. En Heer, we willen u aanbidden. Erkennen dat u onze Heer bent. En dat we u nodig hebben. Heer, willen ons laten verlossen van de druk van het leven, van allerlei dingen die we zouden moeten, waaraan zouden moeten voldoen. Alle idealen van onszelf, waarvan we denken dat anderen die van ons hebben. Heer, we leggen het neer bij u en we buigen ons neer voor u en aanbidden u. Heer, wilt u ons helpen om u echt de koning van ons leven te laten zijn. Te erkennen dat u veel beter weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is dan wij zelf. Heer, we bidden u, geef ons een diep besef van uw liefde, zodat we u vertrouwen. Geef dat we mogen ontdekken hoe goed het is, hoeveel vrijheid het geeft om vanuit uw liefde te leven. Heer, we willen u danken dat Sarah weer thuis mag zijn. Heer, dat u dat geeft, dat ze mocht herstellen, mocht revalideren en dat ze... Nou, dat u thuis ook verder mag werken aan haar conditie. En ook verder kan met school. En wil u bidden ook om een zegen daarover. Heer, wilt u haar helpen om de dingen die ze heeft gemist in te halen. En geef dat ze goede resultaten mag boeken. Heer, wil u ook bidden voor de rest van het gezin. Heer, want pas nu wordt duidelijk dat er best veel gevraagd heeft van iedereen. Heer, wil helpen om daar weer mee verder te gaan, ook samen. Heer, wil u bidden voor de wereld waarin we leven. En we bidden u om vrede. Wat is dat nodig? Als we om ons heen kijken, zoveel oorlog, zoveel geweld, zoveel angst, zoveel mensen die hun leven niet zeker zijn. Heer, we bidden u om vrede in Israël, Gaza, Libanon. We bidden u om vrede in Oekraïne. We bidden u voor Syrië, waar zoveel onzekerheid is na de machtswissel. Heer, we hebben ook zelf uw vrede nodig. Vrede met u, vrede met onszelf, vrede met anderen, vrede met alles wat in ons leven is. Heer, maak ons ontvankelijk voor wat u ons wilt geven. Van uw liefde en uw vrede. Geef ons een goed en mooi kerstfeest, tot eer van u. Als we samen kunnen zijn met familie of vrienden, geef dat we daar dan dankbaar voor zijn en ervan genieten. Zeg ons, als er spanningen zijn in ons huwelijk of in ons gezin, als bij ons het kerstfeest niet het feest is uit de reclames en de films. Heer, als we juist op deze dagen mensen missen die ons dierbaar zijn, laat merken dat u bij ons bent. Heer, we leggen alles bij u neer en we eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan gaan we de kinderen uit de bouwklasse weer bijhalen. En als je kind hebt in de kerst, mag je dat ook weer ophalen. Zullen we samen de dienst afsluiten. Zo, fijn dat jullie weer terug zijn. Kijk eens, het laatste huisje voor in het dorp. Kijk, en wie zijn we bij dat huisje? Mag ik even kijken?
De koning.
Koning, ja, die hebben allemaal dingen bij zich. Volgens mij goud, wierook en meer, hè? Ja. Zal ik het even laten zien?
Ja, ook een koning.
Ja, wow. Kijk eens, dit is het huisje. Mooi, hè? Mogen jullie in het... daar is nog een plekje. Daar in het hoekje. Kun je daarbij? Even even helpen. Gaat goed, hè?
En waar mag die?
Ja, die mag
dan.
Kijk eens. Joelle weet het. Zet hem in het potje. Ja, kijk eens, lichtje erbij. Kom maar even. Jawel. Nou, super. Mogen jullie even laten zien wat jullie hebben gemaakt? Nou, dan mogen jullie op je plek gaan... Gaan we samen nog een lied zingen van Sela. Wij trekken in een lange stoet. Nou, zullen we dat gaan staan daarvoor?
Tune in on our kids, all will belong to God.
God geeft ons aan het einde van deze dienst ook zijn zegen mee. En daarmee onderstreept hij nog eens hoeveel hij van ons houdt. En we zingen als antwoord, als amen op de zegen, het lied van de engelen, ere zij God. De Heer, laat ons niet gaan zonder zijn zegen ontvangen in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de onvoorstelbaar grote liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.